Er wordt een preek voorgelezen van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in het achtste deel van Nagelaten Brokken. De titel is De Regel van Christelijke Eenheid en Gemeenschap, naar aanleiding van Filippenzen 3, vers 15 en 16. En Philpott heeft hem uitgesproken in Stamford, op zondagmiddag 7 september 1845. Dus naar aanleiding van Filippenzen 3. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Naar mijn mening is geen enkel gedeelte van Paulus' brieven lieflijker dan die gedeelte waarin hij over zijn eigen bevinding spreekt. Daarin zien wij zo'n echtheid, zo'n oprechtheid en bovenal zoveel van het bijzondere onderwijs van God de Heilige Geest in het hart. Kunnen wij dezelfde bevinding in onze eigen ziel vinden? En het pad waarop wij stap voor stap geleid worden, leggen naast de weg die door de pen van Paulus wordt getekend, dan hebben wij een zoet getuigenis in onze conscientie dat dezelfde geest die hem leerde, ook ons onderwijst. In Romeinen 7 beschrijft de apostel zijn persoonlijke bevinding. Hij schetst daar de strijd die zich afspeelt in het gemoed van een levend mens, tussen de natuur en de genade, tussen het vlees en de geest. In ons hoofdstuk beschrijft de apostel wat hij verlangt, waarnaar hij jaagt en waarop elk vermogen van zijn ziel is gericht, en niet zozeer zijn persoonlijke strijd. Dit is nu precies wat er plaatsvindt in het hart van Gods volk. Soms gaan ze gebukt onder een strijd tussen de inwonende zonde en de genade van God. Maar op andere tijden is er echter een verlangen, een hijgen, een uitzien en een uitstrekken van alle verlangens van hun hart, om al hun heil en al hun lust te verkrijgen. We zien dus dat Paulus in beide opzichten, zowel in de dagelijkse strijd als in de verlangens en verwachtingen van iedere gelovige, hetzelfde heeft ervaren als allen die geleerd worden door de Heilige Geest. In onze tekst vinden we drie verschillende kenmerken. Allereerst het verlangen van Paulus' ziel dat allen die volmaakt waren hetzelfde zouden voelen als hij. Ten tweede de neerbuigende tederheid van de apostel voor de zwakheid van hen die niet zo ver gekomen waren als hij, gepaard met de overtuiging dat God hen verder zou leiden. En ten derde de aansporing dat zwakken en sterken zouden moeten wandelen naar dezelfde regel en naar hetzelfde gevoel. Er zou geen scheuring in het lichaam moeten zijn. Alle leden van een verborgen lichaam, zwak en sterk, zouden hetzelfde voorwerp voor ogen moeten hebben en zich moeten laten leiden door dezelfde regel. Dus nogmaals, ten eerste het verlangen van Paulus' ziel dat allen die volmaakt waren hetzelfde zouden voelen als hij. En ten tweede, de neerbuigende tederheid van de apostel voor de zwakheid van hen die niet zo ver gekomen waren als hij, en gepaard met de overtuiging dat God hen verder zou leiden. Ten derde, de aansporing dat zwakke en sterke zouden moeten wandelen naar dezelfde regel en hetzelfde gevoelen, en zou geen scheuring in het lichaam moeten zijn. Alle leden van een verborgen lichaam, zwakke en sterke, zouden hetzelfde voorwerp voor ogen moeten hebben en zich moeten laten leiden door dezelfde regel. Komen we dan tot ons eerste punt. Om te begrijpen wat de apostel bedoelt als hij zegt: zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dan is het nodig om de betekenis van dat woord volmaakt uit te leggen. Het is niet de eerste keer dat ik geprobeerd heb om de betekenis van dit woord in het Nieuwe Testament te verklaren. Het betekent niet op vleeselijke volmaaktheid en evenmin op geestelijke volmaaktheid, als wij daaronder verstaan dat we volmaakt, vrij en volledig verlost zijn van innerlijke werkingen van de zonde. Want hiermee wordt eerder bedoeld dat we christelijke volwassenheid kunnen noemen. In de ruimere zin, als een beschrijving van een staat, kan dit woord gedefinieerd worden als het bereiken van die kracht en die rijpheid die het hoogtepunt zijn van iemands groei. Als een eik bijvoorbeeld volgroeid is, vlak voor de aftakeling begint, dan is hij volmaakt. De eik zal nooit meer groter worden en nooit beter geschikt zijn voor de verschillende doelen waarvoor hij bestemd is. Zo is het ook met een mens. Als hij de lengte en de kracht van de volwassenheid heeft bereikt, zodat hij nooit langer en sterker zal zijn dan dat hij nu is, en nooit meer geestelijke en lichamelijke vermogens zal hebben dan dat hij nu heeft, dan kan hij volmaakt genoemd worden. En dit is nu de gedachte die de schrift wil overdragen met de uitdrukking volmaakt. We zien dat de apostel ook zo spreekt in Hebreeën 5, vers 13 en 14. Want daar staat, want een iegelijk die de melk deelachtig is, die is nog onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is nog maar een kind. Maar de volmaakte, dat is hetzelfde woord dat ook in onze tekst wordt gebruikt, dus de volmaakte is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend heeft, dus het verstand, tot onderscheiding beide van het goed en het kwaad. Onder de uitdrukking volmaakt dan in de tekst moeten wij dus mensen verstaan die de kindertijd en de jeugdjaren achter zich gelaten hebben. Daarom zijn zij niet langer kinderen die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer. Maar ze zijn opgegroeid tot een zekere rijpheid in het geestelijke leven, volwassen mannen en vrouwen in Christus Jezus. Veel leden van het levende huisgezin van God hebben deze christelijke groei en volwassenheid in het geestelijke leven echter niet bereikt. Sommigen van hen zijn nog niet in staat om de verborgenheden van de evangeliewaarheid te doorgronden. De leerstukken van de genade en van de goddelijke soevereiniteit zijn hun nog een te vaste spijze. Anderen die de waarheid wat betreft de leer wel kunnen aannemen, missen nog de persoonlijke beleving en de genieting ervan. Zij hebben nog geen kennis gekregen van hun eigen staat en positie in het huisgezin van God. En daarom zijn ze onstandvastig, veranderlijk en weifelend. Ze kennen de waarheid, zoals die in Jezus is, niet voor zichzelf. Evenmin hebben ze de liefde daarvoor in hun ziel ontvangen. Ze zijn niet door de geest van God geleid in de groene weiden van het heil, zonder geld en zonder prijs. Omdat ze dit onderwijs in hun conscientie missen, zijn zij veranderlijk als water. Zulke mensen zijn er veel in de kerk van God. Ze hebben de vreze Gods in hun hart, ze zijn toch niet bevestigd in de waarheid zoals die in Jezus is. De apostel vergelijkt hen die dieper zijn onderwezen met zulke mensen als hij zegt, zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Laten dan diegene van ons, wij die voor onszelf weten wat waarheid is en die de kracht ervan in ons hart gevoeld hebben, die niet langer twijfelen tussen waarheid en dwaling, maar een bepaalde mate van volgroeidheid, volwassenheid en rijpheid verkregen hebben, die zijn ontgroeid aan de kindse leeftijd waarin zoveel mensen blijven steken. Laat ons, zegt hij, zovelen dan als wij volmaakt zijn, dit gevoelen. Maar wat bedoelt dan hij, de apostel, met de uitdrukking laat ons dit gevoelen? Om dit te begrijpen moeten wij een vluchtige blik werpen op datgene wat de apostel in de voorafgaande versen heeft gezegd. Let u op zijn bevinding, zoals beschreven in Filippenzen 3. Dan zult u zien dat die gestempeld wordt door twee belangrijke kenmerken. Het ene kenmerk is het ontbreken van alle vertrouwen op het vlees. Het andere is het jagen naar de kennis en de genieting van alles wat Jezus is en heeft voor hen die hem liefhebben met vurige verlangens. Hij zegt ons dat er een tijd was dat hij ook kon roemen in het vlees. Toen had hij iets om op te pochen, iets om op te steunen. Hij vertelt ons ook dat al deze dingen die hij zich verbeeldde bereikt te hebben, hem ontnomen waren. Hij was al zijn ijdele vertrouwen kwijtgeraakt. Zijn oog was nu op andere voorwerpen gericht en zijn hart begeerde nu een andere loopbaan te lopen. Hoe zullen wij dit gevoelen? Ten eerste, als wij dit met de apostel gevoelen, dan moeten we alle schade achten wat we eens als gewin beschouwden. We moeten verachten wat we eens bewonderden. We moeten gespeend worden van alles waarop we eens onze hoop op vergeving en vrede bouwden. Met andere woorden, alle vertrouwen op het vlees moet ons krachtdadig ontnomen worden. Zolang een mens echter niet heeft gezien wat het vlees is en dat niet pijnlijk heeft gevoeld, zal hij nooit zo ver komen. Hij zal altijd twijfelen en aarzelen en menen dat het vlees iets kan doen. En dat het nog niet zo slecht is als goede mensen beweren. En dat in het vlees nog wel een bepaalde mate van heiligheid bereikt kan worden. Dat een mens iets voor zijn zaligheid kan doen, als hij dat wil. Dat hij zijn eigen hart kan toebereiden om de genade van God te ontvangen. Dat hij door ijverig alle wegen en middelen te gebruiken die God heeft voorgeschreven, bijvoorbeeld door het woord te horen en de schriften te onderzoeken, zeker kan komen tot de genieting van de zegeningen van het evangelie. Nu, hoe aannemelijk dit alles ook schijnt, in werkelijkheid is het de kracht van het schepsel in een andere vorm. Bouwt iemand daarop, dan zal dit zeker een geest van eigen gerechtigheid voortbrengen, waarvan hij zo volkomen verlost moet worden dat er geen draad overblijft. De genade van God kan immers net zo min met het schepsel vermengd worden als zuiver goud met lood en zuiver graan met kaf. Zuiver graan krijgen wij door het kaf van het koren te scheiden. En gelouterd metaal door het lood te laten smelten en eruit te verwijderen. Zo moeten wij gezuiverd en ontdaan worden van eigen kracht, eigen wijsheid en gerechtigheid, opdat Gods loutere genade in al haar schoonheid en heerlijkheid zal schitteren. Zolang dit werk niet heeft plaatsgevonden in onze conscientie, en vaak is het een pijnlijk en lang werk, en al onze eigen natuurlijke en verworven heiligheid en goedheid ons niet krachtdadig ontnomen is, zullen wij nooit de schoonheid, beminnelijkheid, heerlijkheid en volmaaktheid zien die er is in Gods Zoon. En daarom zegt de apostel, ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Merk op, dat hij alle dingen slechts schade acht om de uitnemendheid van de kennis van Christus, alles wat hij bereikt en verworven had, alles wat de wereld kon bieden, of aan zijn voeten kon werpen, rijkdommen, eerbewijzen, titels. Hij achtte alle schade om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus zijn Heere. Maar nog steeds voelde hij dat hij niet alles had waarnaar hij streefde. dat hij het doel nog niet had bereikt, dat er nog steeds iets ontbrak. En daarom zegt hij, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. De begeerte van zijn ziel, die hier verwoord wordt, is tweeledig. In de eerste plaats wilde hij Christus gewinnen. Dat wil zeggen, hij wilde hem omhelzen en hem vastblijvend eeuwig in bezit krijgen als zijn Heere en God. Hij wilde hem gewinnen als de vreugde van zijn hart en hem in zijn ziel ontvangen als al zijn heil, terwijl hij nog op aarde was, als een zeker onderpand dat hij hem zou genieten in de hemel. In de tweede plaats wilde hij in Christus gevonden worden, niet hebbende zijn eigen rechtvaardigheid. Hij wist dat de dag snel naderde waarop God de wereld rechtvaardig zou oordelen. Dan zou hij zitten op de grote witte troon en alle naties voor zich vergaderen. Dan zou hij wraak oefenen over al zijn vijanden en allen die buiten Christus gevonden worden. Hij wist heel goed dat in die ontzaglijke dag de wraak van God eeuwig tegen hem zou ontbranden, als een verterend vuur, als hij niet in Christus gevonden werd. Naarmate deze gewichtige overwegingen zijn conscientie drukten, begeerde en hunkerde hij om in Christus gevonden te worden. Evenals Noach in de ark was, toen de vensters van de hemel geopend werden en de waterstromen vielen, zo wenste hij in Christus gevonden te worden in de dag van zijn verschijning. Hij begeerde ook dat hij in die grote dag niet met zijn eigen gerechtigheid bekleed zou zijn. Hij wist dat hij waardeloos was. Voor het oog van de oneindige heiligheid en reinheid waren deze klederen vodden en lompen, waarop niet met behagen gezien kon worden. En daarom begeerde hij bekleed te zijn met de rechtvaardigheid van Christus, de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. En daarmee bedoelde hij de rechtvaardigheid, waarin niet alleen door God de Vader voorzien is, maar die ook aangebracht is door God de Zoon en ontvangen wordt door het geloof dat door God de Geest gewerkt wordt. Naast deze vurige begeerten, die vooral betrekking hadden op zijn eeuwige heil, verlangde hij om Christus te kennen, door een zoete openbaring van hem aan zijn hart en conscientie, terwijl hij nog in dit lemen lichaam woonde als in een tent. Hij wilde hem kennen in zijn goddelijke persoon als God over allen te prijzen in der eeuwigheid. Hij wilde hem kennen in zijn vleeswording en vernedering als de lijdende middelaar. Hij wilde hem kennen in de staat van zijn verhoging en verheerlijking als de grote hoge priester over het huis van God. Hij wilde hem kennen in al zijn verbondshoedanigheden en goddelijke betrekkingen. Bovenal wilde hij hem kennen als degene die hem had lief gehad met een eeuwige liefde en zijn leven voor hem had afgelegd. Hij begeerde ook de kracht zijner opstanding te kennen. Hij wilde ingeleid worden in de verborgenheid van Christus' opstanding. Hij wilde zich vernieuwd voelen door diezelfde almachtige kracht die Christus uit de doden opgewekt had. Hij wilde hem zien in zijn triomf over dood, zonde en hel, en hem volgen naar de hoogten van zijn heerlijkheid, waar hij zit, ter rechterhand van de Vader. Hij begeerde dat zijn genegenheden zuiver en hemels waren, niet gericht op de dingen van de tijd en de zintuigelijke genietingen, maar onveranderlijk gericht op de geestelijke voorwerpen die het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet zijn opgeklommen. Bovendien begeerde hij ingeleid te worden in de gemeenschap zijns lijdens. Hij wilde de hof van Gethsemane binnengaan en daar door het levende geloof het lijdende lam van God zien. Hij wilde het innerlijke lijden zien dat Jezus verdroeg toen hij verbrijzeld werd door de roede van de wraakvorderende toren. Hij wilde zijn gebroken geest indrinken en met hem meevoelen in zijn doodsangsten. Hij wilde wenen en rouwklagen aan zijn gezegende voeten, omdat hij hem door zijn zonden en ongerechtigheden gekruisigd had. Hij. Daarbij begeerde hij ook zijn dood gelijkvormig te worden. Dat wil zeggen, hij wilde dag aan dag een gekruisigde Jezus met zich meedragen. Hij begeerde dat zijn heilig leven en voorbeeld van zelfverloochening zo in zijn conscientie gegrift zouden staan, dat zijn leven en wandel, zijn daden, gedachten, motieven en woorden allemaal gelijkvormig zouden zijn aan de geest van het gekruisigde Lam van God. Hij begeerde dat het beeld van de stervende Jezus zo op zijn ziel gestempeld zou zijn, dat het zichtbaar zou worden in al zijn gangen, zowel in de kerk als in de wereld. Het bereiken van deze dingen in het geestelijke leven was het doel waarop zijn ogen en zijn hart gericht waren. En zolang hij ze niet ten volle kon vatten, voelde hij zichzelf onvolmaakt. Daarom zegt hij dat hij niet acht dat hij het zelf gegrepen heeft. Hij had het doel nog niet bereikt. Het doelwit was nog ver weg. Er was een ervaring die hij, ondanks alles wat hij bereikt had, nog miste. O, wat een uitnemend voorbeeld! Hoe ootmoedig spreekt de apostel over zichzelf! Hij roemt niet op de grote dingen die hij bereikt heeft. Hij verheft zich niet als iemand die het doel gehaald en de prijs gewonnen heeft. Hij gebruikt het beeld van iemand die in de loopbaan loopt en in zijn ijver om de prijs te winnen alle dingen vergeet die achter hem liggen en zich uitstrekt naar de dingen die voor hem liggen. Dat wil zeggen dat hij geen aandacht schenkt aan de afstand die al afgelegd is, vergeleken met de afstand die hij nog moet lopen. Het hart van de apostel was zo bezet met de dingen die voor hem lagen, dat hij vergat wat achter hem lag. Hij rende door en joeg naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En wat deze prijs is, ontvouwt hij in de woorden, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat wil zeggen, hij wilde in zijn ziel de stervensliefde omhelzen van de Heere van leven en heerlijkheid, die hem gegrepen of omhelst had, opdat hij mocht binnendringen in de breedte, de lengte en de diepte en hoogte, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, en opdat hij mocht vervuld worden tot al de volheid Gods. Efeze 3. Hij voegt hier echter de volgende woorden aan toe, en dit brengt ons dichter bij onze tekst. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dat wil zeggen, ik heb u voorgesteld wat ik gevoel met betrekking tot deze hemelse zaken. Ik heb u mijn bevinding verteld in de innerlijke hunkeringen van mijn ziel. Ik heb de begeerten van mijn hart blootgelegd. In alle eenvoud en godvruchtige oprechtheid heb ik u bekendgemaakt waarnaar ik jaag. Zovelen dan, als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Laten degene van ons die niet langer kinderen zijn, maar tot een zekere mate van christelijke volwassenheid zijn opgegroeid, hun hart richten op deze verheven voorwerpen van geestelijk verlangen. Deze volmaaktheid van de apostel is wel iets heel anders dan wat dikwijls onder dit woord verstaan wordt. De Arminianen menen dat volmaakt betekent dat we in onszelf steeds heiliger en beter worden. De pleitbezorgers hiervan weten niet dat dit slechts eigen gerechtigheid is in een andere vorm. Deze volmaaktheid neigt en leidt feitelijk tot het verwerpen van de gerechtigheid van Christus en het oprichten van onze eigen gerechtigheid. Maar de christelijke volmaaktheid, dat wil zeggen, de volwassenheid en rijpheid in het geestelijke leven, dat houdt in dat we steeds zwakker en snoder worden in onszelf, dat we zo al onze eigen schoonheid en kracht verliezen en opwassen in Christus, doordat wij uit zijn volheid bediend worden. De schrift spreekt over het opwassen in de genade en de kennis van de Heere en de zaligmaker Christus Jezus. Zo gaan de genade en de kennis van Christus samen op. We kunnen slechts in de ene zaak groeien, als we ook in de andere groeien. Maar omdat Christus alleen gekend kan worden als Hij gepast gemaakt wordt voor ons en wij voor Hem, verzinken wij als Hij vereist. En dit bedoelde Johannes toen hij zei, hij moet wassen, maar ik minder worden. Misschien is de buitenkant van de kop en schotel niet zo mooi gedecoreerd, maar de binnenkant wordt des te krachtiger gereinigd. Misschien is het gebouw aan de buitenzijde niet zo opzichtig versierd en verguld, maar in de vertrekken vinden wij meer zuiver goud. Misschien is er niet zoveel heiligheid te zien op het gezicht, in het gedrag, in de omgang en op de tong, maar er zal meer ware heiligheid in het hart zijn. Want waar Christus van God geworden is tot rechtvaardigheid, daar is Hij ook geworden tot heiligmaking, als een innerlijk beginsel van heiligheid en verlossing en bevrijding, van de liefde tot en de kracht van de zonde. Het einde van het eerste punt. Komen we tot het tweede punt. Dan gaan we nadenken over de neerbuigende vriendelijkheid van de apostel voor hen, die niet diezelfde mate van volmaaktheid en volwassenheid bereikt hebben als hij. Indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Hoe teder en neerbuigend spreekt de apostel hier. Hierin is hij, net als in alle andere opzichten, een voorbeeld voor predikanten. Hij wist dat er in de gemeente mensen waren die niet zoveel geestelijke kennis en licht verkregen hadden als hij. Hij wist dat er in de kudde van Christus lammeren waren, zwakken in het levende huisgezin, die voorzichtig gezoogd moesten worden. Hij zette hen echter niet buiten de deur en hij wierp hen ook niet over de omheining. In plaats daarvan bevorderde en versterkte hij in hen datgene wat genade en geestelijk was. Hij verzekerde hen dat de Heer op zijn tijd en wijze evenveel voor hen zou doen als hij voor hem had gedaan en hen even ver zou leiden in de geestelijke bevinding. Predikanten kunnen niet te teder zijn voor Gods volk, hoewel ze ook niet te eerlijk kunnen zijn tegenover aanmatigende huichelaars en dode belijders. Een herder kan niet te teder zijn voor de lammeren. Hij kan hen niet te goed beschermen tegen elk gevaar. Hij geeft hen het beste en meest geschikte voedsel. Maar als er een grote hond onder de kudde komt, als er een wolf over de omheining springt, of als een bok zich indringt onder de lammeren en het voedsel steelt dat speciaal voor hen is neergelegd, zou hij zijn trouw aan de lammeren dan niet tonen door deze dieren weg te jagen van de schaapskooi en hen zowel bij de kudde als bij dat voedsel vandaan te houden? De grootste tederheid voor Gods volk kan dus gepaard gaan met de grootste eerlijkheid door een scheidslijn te trekken tussen de levenden en de doden. Er zullen altijd verschillen en trappen zijn in kennis en bevinding, in het huisgezin van de Heere. We moeten allen die niet dezelfde grootte bereiken, niet overhaast afsnijden, maar we moeten integendeel teder en verdraagzaam zijn jegens hen. We moeten hopen en verwachten dat Hij, die het goede werk in hen begonnen is, dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar laten we nu eens kijken wat dat andere gevoelen inhield. Dat kan op onderscheiden manieren zijn. Sommigen zouden kunnen denken dat er, ondanks de val, nog enige wil en enig vermogen in het schepsel gevonden wordt. Ze kunnen heel eerlijk en oprecht deze mening koesteren. Ik geloof dat dit zo is met de meesten van al Gods volk in hun vroege dagen. Ze denken heel oprecht dat de mens iets kan doen. Zo dacht ik zelf ook. En dat in alle eerlijkheid en oprechtheid, toen ik nog niet ontledigd en vernederd was. Ik kon het niet verdragen als ik mensen hoorde zeggen, wij kunnen niets doen. Ik dacht immers dat het toch zeker wel iets was, als ik maar bad en las, waakzamer en voorzichtiger was in mijn gedrag en wandel en mijzelf meer bewaarde voor de wereld. Toen zag ik nog niet dat zelfs de wil en de kracht om deze dingen te doen van God kwamen. Het kostte mij verschillende jaren vol pijnlijke ervaringen, beproevingen en verzoekingen, voordat ik hartelijk en waarlijk kon geloven dat ik niets in en van mijzelf kon doen om God te behagen. En daarom heb ik geleerd om niet te scherp te zijn tegenover hen, die iets anders gevoelen dan ik nu doe. Als ze waarlijk door God onderwezen zijn, dan geloof ik dat Hij hun te zijnen tijd alle zaligmakende waarheid zal openbaren. Maar hoe openbaart God hun dat ze niets kunnen doen? Door hen al hun ijdele vertrouwen te ontnemen, hun ingebeelde kracht uit hun hart weg te zuiveren en hen met verschillende beproevingen, verzoekingen en verdrukkingen te oefenen. Zo neemt Hij één voor één die steunpilaren weg waarop zij leunen. U bent geoefend met verschillende beproevingen. Mag ik u die met verschillende beproevingen geoefend bent, vragen of u niet hebt ervaren dat dit zo is? Let eens op de weg waarop de Heere u geleid heeft gedurende deze vele jaren in de woestijn. Is het niet waar dat u jaren geleden, in uw vroege bevinding, dacht dat er meer heiligheid, meer geestelijkheid, meer godsdienstigheid in uw hart was, dan u sindsdien hebt gevonden? Het heeft misschien enige tijd gekost om u te brengen op deze plaats van volkomen hulpeloosheid en gebrek. Misschien raakte u dit ijdele vertrouwen kwijt tijdens een ziekte, op het moment dat u uw godsdienst het meeste nodig had, ontglipte hij u en liet u bijna in wanhoop achter. Of misschien raakte u het kwijt door een zonde waarvan u van alle mensen het verst verwijderd meende te zijn. Door de kracht van de verzoeking kronkelde deze zonde zich langzamerhand als een slang om uw hart. Geleidelijk richtte hij zijn sissende kop op en beet u tenslotte. Toen leerde u, door een bittere en pijnlijke ervaring, hoe onbekwaam u was om die adder daarvan te weerhouden, zijn gifttanden in uw hart te zetten, en hoe onbekwaam u was om deze lust te overwinnen of die verdorvenheid te bedwingen. Deze schuld en slavernij toonden u door een pijnlijke ervaring dat de zonde uw meester zou zijn en dat u in haar verschrikkelijke greep zou leven en sterven als de genade van God het niet verhoede. Of mogelijk hebt u een verzoeking gehad die als een gestage bloeding in uw vleeselijk gemoed werkte en deze bijna onophoudelijke verzoeking heeft als een drainageslang langzamerhand al uw kracht weggezogen tot er niets meer van over was. Door deze of dergelijke oefeningen hebt u tot ontzetting van uw ziel gemerkt dat uw vroegere vroomheid, godsdienstigheid, waakzaamheid en ijver ongenoegzaam waren om uw liefste afgoden te vernietigen. Hoewel deze ervaring op dat moment onuitsprekelijk bitter en pijnlijk was, heeft zij u uiteindelijk als een arme zondaar aan de voetbank der genade achtergelaten. Uw gevoelens zijn nu wel heel anders dan toen u zich over uw gebedenboek boog, toen u uw gedachten erbij probeerde te houden en uw God door een paar tranen poogde te overreden. Elke dag opnieuw liep u als een paard in de tredmolen van plichten, die u uzelf had opgelegd. Als de zonde, de verzoeking en de duivel u niet te sterk waren geweest, dan zou u vandaag nog hiervoor zwoegen. U zou altijd weer opnieuw beginnen en nooit ophouden. Wat zou u dan zijn geweest? Slechts een blinde, onwetende farizeer en geen arme zondaar aan de voetbank der genade zoals nu. Iemand kan ook een ander gevoelen hebben dan de door God geleerde apostel op dit punt. Hij kan denken, ook in oprechtheid, dat Christus zaligmakend gekend en genoten kan worden zonder een goddelijke openbaring van hem aan de ziel. Alles wat we moeten doen is de belofte aannemen, zoals ze in Gods woord staan, zo zeggen velen. Het is niet noodzakelijk dat ze aan de ziel toegepast worden. Alles wat we moeten doen, is geloof in de belofte beoefenen en ze zo tot de onze maken. En dit lijkt echter meer op stelen dan op ontvangen. Dan zijn we als iemand die heimelijk een boomgaard ingegaan is, hier en daar een appel plukt en een derde half opgegeten over de muur gegooid. En als we echter één ding zeker kunnen zijn, dan is dat, denk ik, dat wie gelooft dat hij de beloften uit het woord mag plukken, zoals een schooljongen appels steelt uit een tuin, een ander gevoelen heeft dan Paulus. Deze man van God zegt immers dat Christus hem bekend is gemaakt door de openbaring van God. Want hij zegt in Galaten: maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn des moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren. Wat was het antwoord van Jezus toen Petrus tegenover Christus die edele belijdenis aflegde, dat hij de zoon van de levende God was? En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Matthäus 16. Bent u zo misleid, dat u denkt Jezus en de belofte te kunnen aangrijpen, zonder Gods bijzondere kracht uitgestort in uw hart? Dan moet u een andere les leren als u inderdaad tot het huisgezin van de Heere behoort. Deze ijdele dunk van de kracht van het schepsel zal uit u gebrand moeten worden. U zult zulke krachtige beproevingen moeten ondervinden, dat u leert dat u niet één belofte kunt aangrijpen, als u daardoor uw ziel kon redden. Evenmin zal één belofte geestelijk waargemaakt worden, tot u er heel vast van overtuigd bent, dat de belofte aan u geschonken moet worden, en u de belofte niet zelf moet aannemen. Blijft u steeds volharden in dit roemen, in de kracht van het schepsel, dan zult u mogelijk op uw sterfbed een vertorend God vinden, en een hel die voor u opengaat. Dit alles kan noodzakelijk zijn om u te leren dat zonder de toepassing van de belofte, de zegen die daarin besloten ligt, het hart niet bereikt. Al uw aannemen van die beloften zonder dat ze aan u zijn toegepast, lijkt slechts op een jongen die de regenboog probeert te pakken. Hoe harder u loopt, des te verder hij van u zal afwijken. Of misschien hebt u een ander gevoelen op dit punt, dat u niet ziet dat de weg naar de hemel langs een pad van beproevingen loopt. Mogelijk werd uw gemoed zo beroerd toen u hoorde dat een predikant dit als de enige weg voorstelde, dat u bijna uitriep: ik kan dat niet aanvaarden en ik geloof het niet. Waarom schetst hij zo'n nauwe weg? Ik geef toe dat dit het lot van sommige mensen is. Maar ik geloof niet dat het onmisbaar noodzakelijk is dat al Gods volk door zulke verzoekingen en beproevingen heen gaat. We geven slechts met grote tegenzin iets toe wat tegen onze eigen bevinding ingaat, vooral als dat al onze hoop schijnt af te snijden. Niemand kan of zal zichzelf vrijwillig in beproevingen brengen. En als iemand dat zou doen, zouden ze volkomen waardeloos zijn. Maar als u het onderwerp bent van Gods tedere zorg, dan zal hij beproevingen over u brengen, of u dat nu wilt of niet. Als daardoor uw hoop bijna is afgesneden, dan zult u uitroepen: o, hoe blij zou ik zijn met één woord uit Gods mond tot mijn onsterfelijke ziel, om mij te verzekeren dat hij mij van de hel zal verlossen en mij met zijn eigen lippen zal zeggen dat ik de zijne ben. Zelf geloof ik dat de Heere al zijn kinderen brengt op de plaats waarover Joseph Hart spreekt in zijn experience, de bevinding. Want daar zegt hij: het ging er niet langer om of ik berouw zou hebben, maar of God mij berouw zou schenken. Het ging er niet langer om of ik zou geloven, maar of de Heere mij het geloof zou geven. En ongetwijfeld zullen velen van Gods huisgezin dezelfde les op een soortgelijke manier leren. In hun vroege dagen zouden ze gezegd kunnen hebben dat ze zeker berouw zouden hebben. Ze zouden zeker geloven en nooit omkomen door gebrek aan geloof. Maar dit was in de dagen van hun onwetendheid. En als ze beter en dieper onderwezen zijn, dan zullen ze eerder zeggen: zal God zo genadig zijn dat hij mij berouw geeft? Ik kan immers niet één gevoelen van verslagenheid opwekken en niet één traan van droefheid naar God langs mijn wangen laten druppelen. O, zal de Heere de kostelijke gave van het geloof aan mijn hart schenken? Want met al mijn inspanningen en mijn pogingen kan ik nog geen korreltje daarvan in mijn ziel doen ontkiemen. Op deze manier openbaart God hun die zijn naam vrezen, de verborgenheden van zijn wil. Dit schijnt de apostel te bedoelen als hij zegt: indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Dat is het einde van het tweede punt. Dus ook rekening houden met de zwakken. Dan komen we tot het derde punt, en dat brengt ons dan dat ik noemde als onderscheiden kenmerk van onze tekst, en dat ik de samenvatting het besluit van het geheel zou kunnen noemen. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Dus al Gods volk wordt door dezelfde geest onderwezen. Voor zover zij met dit goddelijke onderwijs begunstigd en gezegend zijn, zullen ze oog aan oog zien, want er bestaat geen werkelijke scheuring in het verborgen lichaam van Christus. Maar evenals in een gezin kinderen een verschillende leeftijd en lengte kunnen hebben, zo zijn er in Gods huisgezin zaken die sommigen al hebben bereikt, maar waar anderen nog niet mee begunstigd zijn. Er zijn diepten van verzoeking en hoogten van genieting, waarin sommigen bevindelijk worden ingeleid en waar anderen op dit moment nog geen kennis van hebben. En dit is echter geen reden om niet vriendschappelijk en aangenaam samen te wandelen, elk naar de mate van zijn bevinding. Daartoe probeert de apostel hen te dringen met de woorden: doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Het is te vergelijken met een groep mensen die de top van een prachtige berg wil bereiken, waarop de zon altijd schijnt en die uitsteekt boven die vochtige nevel en ongezonde mist van de vallei. Eén mens heeft die punt al bereikt, een ander dat punt van de helling. Maar zal er nu een wedijver ontstaan, een boze twist tussen de twee partijen, omdat ze nog niet allemaal dezelfde plek bereikt hebben? En zal hij die hoger is geklauterd dan anderen misbruik maken van zijn hoge positie door hen die nu nog lager zijn naar beneden te duwen? Of neem een andere vergelijking. Laat ik dit proberen te illustreren met het voorbeeld van een gezin waarin de kinderen een verschillende leeftijd hebben. Er is een baby die op de schoot van zijn moeder ligt, terwijl er ook volwassen zoons of getrouwde dochters zijn, die uit dezelfde ouders zijn voortgekomen. Moet die volwassen zoon of die getrouwde dochter de baby van de schoot van zijn moeder rukken en slecht behandelen, of zeggen dat het geen kind van datzelfde gezin is, omdat het niet kan praten, lopen en handelen zoals zij? Het is waar dat het nog een baby is op de schoot van zijn moeder, maar het is toch een kind van dezelfde ouders. Daarom heeft het dezelfde voorrechten als zij, die in de loop der jaren zijn opgegroeid tot mannen en vrouwen. Neem nog een ander voorbeeld, omdat ik zoveel mogelijk licht wil werpen op dit belangrijke punt. En dat is de christelijke verdraagzaamheid en de praktijk van de godzaligheid. Een tuinman heeft een kwekerij waarin sommige planten nog slechts zaailingen zijn of pas het vorige jaar geplant zijn. Anderen zijn al geschikt om overgeplant te worden in een afgelegen tuin. Weer anderen zijn al opgegroeid tot struiken en bomen die met schoonheid zijn getooid of rijke vruchten dragen. Stel u voor dat ik die tuin zou kopen of huren. Zou ik de zaailingen eruit trekken of de ene jaar oude perzikbomen over de muur gooien, omdat ze nog niet met vruchten beladen zijn? Zullen ze te zijner tijd niet opgroeien en de plaats innemen van de bomen die, hoe vruchtbaar ze nu ook zijn, in de loop van de tijd zullen aftakelen en sterven? Neem nog een andere illustratie. Een aantal reizigers gaat dezelfde reis maken en trekt door hetzelfde gebied. Van deze groep legt één reiziger 1 mijl af, een andere 2, een andere 3 en weer een andere 4. Zo gaat dat de hele reis door. Wel nu, hij die 1 mijl heeft gereisd, heeft met alle anderen 1 deel van dezelfde weg afgelegd. Zover als hij heeft gereisd, kan hij spreken over de verschillende kenmerken van de weg en de gebeurtenissen tijdens de reis. Maar de man die 2 mijl heeft afgelegd, en nog meer hij die 4 of 6 mijl heeft gereisd, die heeft meer gezien dan hij die nu nog maar 1 mijl heeft gereisd. Maar tot het punt waarop ieder is gekomen, kan hij spreken over wat hij heeft gezien en de weg waarover hij is gereisd. In zoverre zijn ze het allemaal volledig eens. Ze zijn één van de gevoelen over de aard van de weg. Tot deze hartelijke eenheid van geest spoort die apostel aan als hij zegt: doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar diezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Maar wat is die regel waarover de apostel hier spreekt? Ik denk dat we die vinden in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. De regel waarnaar volgens de apostel alle christenen moeten wandelen is het nieuwe schepsel. Laten wij onderzoeken wat kenmerkend is voor deze regel. Hij bestaat hierin dat we door de geest opnieuw geschapen zijn, dat we uit God geboren zijn en dat we aldus wedergeboren en vernieuwd zijn in de geest van ons gemoed. Dit nieuwe schepsel of deze nieuwe schepping moet de leidende regel zijn waarnaar wij zelf wandelen en waarnaar wij ons gedrag jegens anderen richten. Pas dit eens toe op onze opstelling jegens hen die belijden dat ze God vrezen. Zou dit niet het belangrijkste aspect van ons onderzoek moeten zijn? Is hij echt en waarachtig wedergeboren? Is er leven in zijn ziel? Is zijn consciëntie teder? Komt de vreze Gods duidelijk in zijn hart openbaar? Wandelt hij het evangelie waardig? Zijn er heldere en duidelijke kenmerken van genade in zijn leven en gedrag? Wat moet dan de regel zijn van ons gedrag? We moeten hem in onze genegenheden ontvangen als een lid van Gods huisgezin. In zoverre wij dit doen en we deze genegenheid voor hem laten blijken in onze woorden en ons gedrag, dan wandelen we naar de regel van het nieuwe schepsel. Als we op dezelfde weg wandelen, dan wandelen we onderling naar dezelfde regel. Het tweede deel van die aansporing is: laat ons hetzelfde gevoelen. En dat wil zeggen, laten we dat ademen, najagen en begeren. En wat is dan de betekenis van de uitdrukking hetzelfde? Oh, ik denk dat er geen twijfel kan bestaan over de betekenis. Het is hetzelfde wat de apostel had voorgesteld als het voornaamste aspect van zijn eigen ervaring en verlangens. Het is Jezus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Hem ontvangen in ons hart, in zijn voetstappen wandelen en zijn beeld gelijkvormig worden, hem liefhebben en ons in hem verlustigen, omdat hij de banier draagt boven 10.000 en al wat aan hem is, gans begeerlijk is. Welnu. Op dit ene punt zullen al Gods kinderen ten slotte gelijkgezind worden gemaakt. Eigenlijk zijn Gods kinderen het in werkelijkheid meer eens dan ze vaak schijnen te zijn. Wat hun verschillen op minder belangrijke punten ook zijn, ze gevoelen echt allemaal hetzelfde. Hun is immers alle geleerd om in de Zoon van God te geloven en dat er buiten hem geen geluk of zaligheid is. Ziet u niet hoe dit Gods kinderen in al hun verschillende standen onderscheidt van hen die dood zijn in zonde of dood in hun belijdenis? Zij wandelen niet naar dezelfde regel die als leidraad dient voor het gedrag van alle ware christenen. Zij spotten met dat nieuwe schepsel, de nieuwe geboorte, of in elk geval hebben zij er geen kennis aan. Zij verwarren de wedergeboorte met de besprenging. En zo loochenen ze haar volkomen, of anders spreken zij er minachtend over. Christus kennen en hem alleen, een persoonlijke openbaring van hem ontvangen aan hun ziel, al zulke taal beschouwen zij als pure dweperij en grote dwaasheid. Hierin ligt dus het onderscheid met Gods kinderen, omdat zij het nieuwe schepsel in zichzelf ondervinden en ook in anderen zien, wandelen zij naar dezelfde regel en gevoelen zij hetzelfde. En hiertoe spoort de apostel hen ook aan, alsof hij zei: hoe verschillend of divers onze bevindingen ook zijn, wat voor mate of schaduw van onderscheid er ook is in bijzaken, Laat ons hierin allen één zijn. Laat dezelfde regel ons allen ten leidraad dienen. Laten we alle vurig hetzelfde verlangen. Laat ons oog gericht zijn op Jezus om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende. Filippenzen 3. En als we hierop letten en dit doen, zullen eenheid en gemeenschap gewerkt en in stand gehouden worden. Kijk maar naar een eensgezind gezin. Kijk maar naar een verdeeld gezin. Het eensgezinde gezin wandelt naar dezelfde regel, de wil van de ouders. Zij gevoelen hetzelfde, het welzijn van het gezin. De kleine kinderen die slechts enkele korenaren op het oogstveld kunnen oprapen, gevoelen hetzelfde als de vader die maait en de moeder die bindt. De aren die de kleine kinderen oprapen dragen bij aan het onderhoud van het gezin. Als ze echter aren zouden oprapen voor een ander gezin, of ze voor de varkens zouden werpen, dan leveren ze geen bijdrage aan het algemene welzijn van het gezin. Zo is het ook met Gods volk. Als ze allemaal hetzelfde gevoelen, als ze ijveren voor het welzijn van elkaar en voor de eer van God, als ieder draagt en verdraagt, dan zal er harmonie en liefde zijn. Maar als de ene en de andere kant op gaat, als de een meester en de andere meesteres wil zijn, als ze niet hetzelfde gevoelen, dan zal er niets dan verwarring en wanorde zijn. Gods gemeente zal dan lijken op een verdeeld gezin, waar de kinderen de baas zijn over de ouders en niet de ouders over de kinderen, waar enkel wanorde en verwarring, ellende en twist zijn, die het hele huis verscheuren. Zolang ze echter wandelen naar dezelfde regel, de wil van de ouders en hetzelfde gevoelen, het welzijn van het hele gezin, dan zal de vrede en harmonie zijn. De Heere maken ons bekwaam om zo te wandelen en zo te handelen om Zijns grote naams wil. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze zonder toestemming elders publiceert.